Ik heb een heel aantal vragen gekregen, dus ik ga daar maar eventjes een beetje bij langs. Voel je vrij om alsnog te reageren. Ik pak een paar dingen eruit over onpartijdigheid. De vraag is, moeten wij dit overal, dus Sabo, dit is een vraag over onpartijdigheid, moeten wij dit overal achterplakken? Naar mijn zin is dit te kort door de bocht als we denken aan bijvoorbeeld de oorlog in Israël, christenvervolging, de woke-ideologie. Moeten wij als christenen soms niet laten zien waar wij voor staan? En dan weliswaar op een milde manier, zeg maar. Goeie vraag, mooie vraag ook. Ik geloof zeker niet in onpartijdigheid, want ik geloof, we hebben het best wel radicaal gezegd dat wij partij kiezen voor Jezus, toch? Hè? Dus in die zin hebben we wel degelijk een keuze gemaakt. Maar we moeten proberen te begrijpen dat Jezus verheven is boven alle partijen. Snap je dat? Dus Jezus die trekt je eigenlijk altijd naar een level toe wat hoger is. En hij zegt altijd verrassende dingen. Hè? Dus ik noem dat altijd, Jezus die leert ons altijd de derde weg. Wij hebben van nature altijd eigenlijk twee wegen. Onze natuur heeft altijd twee wegen. Hè? Dus als je, voorbeeld te noemen, als je boos bent, dan heb je twee wegen. De ene weg is, ik vlucht, ik ren heel hard weg. De andere weg is, ik sla je op je bek. Toch? Het is gewoon of vluchten of vechten. Dat kennen we al die woorden, hè? Vluchten, vechten. En Jezus die wijst dan de derde weg en hij zegt, laat je op je andere wang slaan. Snap je? Dus wij hebben altijd van nature, dat is onze oude natuur, zeg maar twee wegen. En Jezus wijst ons altijd een derde weg. Hè? Dan komen de farizeeën bij hem en dan zeggen ze van, ja, wat moeten we nou met geld? Hè? Hoe moeten we met belastinggeld omgaan? En ze willen hem natuurlijk een keuze laten maken. Ben je nou voor de Romeinen of ben je nou voor de Joden? Zeg maar, hè? Die keuze willen ze hem laten maken. En Jezus kiest dan altijd weer, ik ben niet voor de Romeinen en ik ben niet voor de Joden. Geef de keizer wat van de keizer is en geef God wat van God is. En hij overstijgt dat dan weer, weet je wel. He, komt dus, ze brengen een vrouw bij de Heer Jezus, die, een overspelige vrouw bij de Heer Jezus. En ze willen natuurlijk de Heer Jezus in een val lokken. Ze willen dat de Heer Jezus, kijk de Joodse wetgeving zegt van deze vrouw moet gestenigd worden. Dus ze willen een uitspraak van de Heer Jezus. Wat vind je ervan? Moet ze nou gestenigd worden of niet? En dan zegt de Heer Jezus, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En altijd gaat hij voor de derde weg. Altijd. Ja, dus van nature zijn wij geneigd om te kiezen voor de Joden of voor de Palestijnen. En je moet op zoek naar de derde weg. Goed? Dat is echt belangrijk. En dat heeft iets te maken met boven de, misschien onpartijdigheid, de Bijbel gebruikt dat woord gewoon, hè, onpartijdigheid. Dus ik vind het altijd ook wel een beetje weer een vreemde vraag als de Bijbel zegt, je moet onpartijdig zijn, dat iemand zegt, ja, maar dat geldt toch niet altijd? Vind ik ook wel weer een beetje vreemd, zeg maar. Met alle respect voor de vraagsteller, hè. Maar zo zijn wij, hè. Altijd zoeken wij de maasjes in de wet op, hè. De Bijbel zegt van, wees vredestichter, ja, maar toch niet altijd. Je hoort jezelf zeggen, ja maar. Hoor je het zeggen? Ja? Ik moet liefdevol zijn, maar ja, niet altijd toch? Dus weet je, er is een hele bekende Nederlandse designer geweest. Ik ben zijn naam even kwijt, ik kan het straks even opzoeken. Maar. Die maakt allemaal fantastische dingen en die heeft een stoel ontworpen. Dat noemt hij de ja maar stoel. Nee, niet Jan de Bevrie, nee. Het is een hele creatieve, jonge designer. Als je op die stoel zit en je zegt ja maar, dan krijg je een schok. Dat is echt waar, hè? Ja. Geweldig, hè? Dus ik heb echt zitten denken, ik ga gewoon 100 van die stoelen bestellen. En die zet ik gewoon voor in de kerk neer, weet je wel. Toch? En iedere keer als je dan ja maar, zeg je dan pop, weet je wel, zo, hè? Ja. Lijkt me echt fantastisch. Of gewoon de hele kerk vol met alleen maar die stoelen, toch? Ja, maar wij hebben altijd gewoon dat ja maar in ons hoofd. Hè? Ja, God zegt tegen ons, je moet onpartijdig zijn. Ja, maar dat geldt toch niet altijd. Hoor je hem? Ja, dus het is heel belangrijk om gewoon dus met elkaar op steeds. Dus ga er maar vanuit dat jij van nature ken jij altijd maar twee wegen. Ga er maar vanuit dat je eigenlijk altijd de verkeerde keuze maakt. En dat je altijd op zoek moet
met Jezus naar de derde weg. Die zit niet van nature in jou. Ja? Dus altijd op zoek naar de derde weg. Ik kan daar een voorbeeld van geven. Ik heb twee leidinggevende. Jorian en Wesley. En een van mijn deelnemers, zeg maar, die man met een achterstand op de arbeidsmarkt, die was al heel vaak weggestuurd. En dat was ook een lastig iemand, zeg maar, wat hij gebruikte. En dat was heel lastig. En dan in één keer stond hij weer voor de deur. En Wesley die zei van, kom maar. En Jorian zei van, ja, hallo, moet je kijken wat voor orders die allemaal, uitstraalt. En dat hoeven we er niet zomaar te doen. Ik zou wel op zijn minst even een gesprekje hebben met deze man. En wat ik dan tegen Wesley en Jorian zeg, is, ga maar met elkaar aan de praat. Jij hebt jouw mening, de ene weg. Jij hebt jouw mening, Jorian. Het zijn twee wegen en je gaat samen maar op zoek naar de derde weg. Zo praktisch maak ik dat. Snap je hem? En dan zeg ik van, gewoon doorpraten met elkaar, want je komt eruit, er is een derde weg. Jezus leert je die derde weg, zoek hem maar op. Ja? Sorry? Ik wil vermijden om allerlei uitspraken te gaan doen over de Israëlvisie, zeg maar. Ik snap dat dat een heel belangrijk iets is, zeg maar. Hè? Dus, en ik snap ook wel dat dat heel hoog zit bij heel veel mensen. Maar ik geloof dat heel de geschiedenis van, ik geloof dat heel de geschiedenis van Israël, zeg maar, zich culmineert, zeg maar, uitkomt in Jezus. En dat het vanuit Jezus, zeg maar, heel de wereld ingaat. Dus het is echt deze beweging, heel de geschiedenis, die wijst naar Jezus toe. En die geschiedenis van Israël is gericht op de geboorte van Jezus. En daarna gaat het heel de wereld op. En kijk, je moet niet denken dat als je wettisch bent, dus onder de wet leeft, en de Joden leven onder de wet, dat je dan de goede keuzes kunt maken. Dat kan niet. Dat is moeilijk, hè, wat ik nu zeg. Je kunt dan niet de goede keuze maken. Jezus is niet voor niets gekomen. Jezus zegt steeds, Mozes en de profeten leren jullie, maar ik leer jullie, heb je vijanden lief. Hij scherpt alles aan. Ja? En je kunt zonder Jezus niet de goede keuzes maken. En ook een land en een regering kan dat niet. En ik vind Israël zo belangrijk, omdat Jezus een Jood is. Je kunt Jezus alleen maar begrijpen als je weet dat hij Joodse wortels heeft en uit Israël komt. Ja, en je kunt ook alle verhalen van Jezus pas begrijpen als je ook, ik ben best wel vaak in Israël geweest. Ja, en dat, ik snap, als ik daar ben, snap ik het allemaal veel beter. Ik snap een bergreden, ik snap alles veel beter. Maar ik snap de Sinaï-woestijn, ik snap alles veel beter. He, dus in die zin heb ik ook, en ik heb ook heel veel passie voor Israël. Maar goed, nou zeg ik eigenlijk alweer veel te veel. Ik daag jullie uit om inderdaad jezelf te oefenen in onpartijdigheid. En om jezelf te oefenen in die derde weg. En zoek maar een derde weg voor het conflict met de Palestijnen en de Joden. Zoek er maar zelf maar een derde weg op. Die is er. En dat is Jezus. Ja? Ik vind niet dat Jezus is een tegengestelde van een polderaar. He, de vraag wordt gesteld, moet je dan gaan polderen, zeg maar. Dus alles maar een beetje goed vinden. Of alles maar, overal maar een beetje ruimte voor geven. Jezus is het tegenovergestelde van iemand die poldert. Jezus komt en die blaast een hele wereld op. Die blaast een hele, als Jezus in jouw kerk komt, dan kun je er donder op zeggen dat hij de hele boel opblaast. Dat er een tempelreiniging gaat plaatsvinden. Ja? Hij is niet leuk hoor, voor christenen. Jawel, maar... Ja? Snap je hem? Ja? Daar was daar nog ergens een vraag, een reactie ook van iemand. Ja. Je bedoelt dat conflict over met dat visioen en die dieren en zo? Ja, dat gebeurt. Kijk, de vraag is hier, Paulus en Barnabas hadden ook een conflict en die zijn er niet uitgekomen, die hebben de derde weg niet gevonden. Dat klopt. Heel vaak vinden mensen de derde weg niet. Dan gaan ze uit elkaar. Zo werkt dat ook letterlijk. Ja? Maar daar wordt ook over gezegd. Dat kan de derde weg zijn. Ja, dat is ook zo. Uit elkaar gaan kan ook een derde weg zijn. Ja. Barnabas zegt tegen Paulus, je hebt de weg van het evangelie verlaten. Best interessant. Ja? Dus, ja? Nou, dat eventjes. Ik vind ook een stukje bescheidenheid, zeg maar, belangrijk voor ons. Gewoon een stukje bescheiden, ook in het hele conflict. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Verschrikkelijk die aanslag op Israël. Verschrikkelijk, jarenlang voorbereid. Alleen maar om, het, om de Palestijnse oorlog weer nieuw leven in te blazen. Het is verschrikkelijk. Daar is iedereen helder over. Het is verschrikkelijk dat er zoveel Palestijnse burgers nu om het leven komen. Verschrikkelijk. Ja, ja en ik voel me daar volstrekt machteloos in en klein in. En, ja, en ik denk dan alleen maar dat de geschiedenis dendert echt naar een einde. Dat denk ik dan, weet je wel, zo. En, ja. Maar goed, dus ik ben dan ook maar heel vaak, ik weet het niet, God. En ik ergens, in Daniël staat dat Daniël inzicht krijgt in de geschiedenis. Dus Daniël die krijgt van God een soort een kijkje achter de schermen en dan ziet hij van alles. En dan staat er dat hij daarna, ik geloof 40 of 50 dagen, helemaal voor pampers ligt. Ja? En dat voel, zo voel ik me als mens eigenlijk ook. Ik ben zo beperkt en een klein mensje, zeg maar, dat ik de kennis van de geschiedenis echt niet aan kan, zeg maar. Als God mij maar een klein beetje een kijkje erin geeft, dan zou ik ook 60 dagen voor pampers liggen. En ik ben dan blij dat het Gods geschiedenis is, dat het Gods volk is. En ik geloof dat hij wel de goede weg gaat, zeg maar. Weet je, dat vertrouwen heb ik gewoon ergens. Ja? We gaan door.
Dus als je een ruzie mij dan moet ik blijven denken, jij wordt beïnvloed door ons macht, zodat ik soms zelf ruimte kan geven, mij aan, want ja, maar ik ben niet slachtoffer van jouw bestaande, dat je boos bent op mij, wat is niet recht.
Ja, dankjewel. Ja. Nou, ik herhaal het eventjes, omdat het anders moeilijk te volgen is. Er wordt, zeg maar, het uitstellen. Ik vat het even heel kort samen, hoor. Maar ik zeg van, we moeten boven die twee wegen uitstijgen op zoek naar de derde weg. Nou, het uitstijgen boven, daarmee dan breng jij ook die geestelijke dimensie erin. Hè? We hebben ook te maken met een geestelijke strijd. En wij hebben niet te vechten tegen overheden en machten, maar wij hebben te vechten tegen de machten van de duisternis. Dat klopt. Het is goed, dat is ook een niveau hoger brengen, zeg maar. Hè? Wat gebeurt er nou achter de schermen? We staan op het toneel, maar wat gebeurt er achter de schermen op het toneel? Zeg maar? Dat vind ik goed dat je dat inbrengt. Tegelijkertijd denk ik ook daarover, ben ik heel nuchter. De geestelijke strijd is de strijd van God. Ja, Jezus is de ene. Als jij gaat vechten tegen de duivel, dan ben je net een jongetje die met een klappertje pistool tegen een tank gaat vechten. Ja, er is maar één iemand die hier gewonnen heeft, dat is Jezus. En onze enige taak is dicht bij Jezus blijven, dan ben je bij de overwinnaar. Maar het is zijn strijd. Hij voert de strijd. Snap je hem? Wij moeten ook wel onze plekken. De geestelijke regionen zijn echt de regionen van God, zeg maar. En ik vind het wel belangrijk om dat ook wel, daarmee vind ik het heel belangrijk om met elkaar over geestelijke strijd te praten. En over aanvallen van de duivel en al die dingen. En hoe de duivel aan ons trekt en hoe die werkt. Allemaal heel belangrijk. Maar ook erkennen dat de geestelijke strijd van God is en dat Jezus daar de overwinnaar is. En een extra reden om dicht bij Jezus te zijn, want hij is de overwinnaar. Dan ben je ook veilig. Daar ben je veilig. Ja? Uiteraard is dat we kunnen een heel debat voeren met elkaar over uitverkiezing. Dat is heel jarenlang gebeurd in de kerk. En er worden natuurlijk ook vragen over gesteld van God. De vraag is, God kiest voor jou, betekent dan dat God bepaalde mensen niet uitkiest, want die komen niet tot geloof? Dat zijn natuurlijk goede vragen en die vragen worden altijd gesteld over de uitverkiezing. En er zijn ook hele kerken waar mensen altijd maar blijven twijfelen aan of ze wel of niet uitverkoren zijn, want ze moeten op zijn minst een geestelijke ervaring hebben om duidelijk te krijgen dat ze uitverkoren zijn. Zeg maar. Dus het is echt een supergroot debat. Uitverkiezing, ik vat uitverkiezing altijd op één manier samen. Uitverkiezing is dat God altijd eerst komt en niet jij. Ja, dat is uitverkiezing. God komt eerst en niet jij. Ja, dus eerst komt God met zijn liefde en eerst komt God met zijn keuze. En eerst komt God met zijn vergeving. En eerst, hij is altijd eerst en niet jij. En dat was het debat, zeg maar, tussen Gomarus en Arminius. Kom jij eerst en dan God, of komt God eerst en dan jij, zeg maar. Hè? Dus niet eerst ik geloof en dan kiest God mij uit, maar God kiest mij uit en daarom geloof ik. En natuurlijk is dan de vraag van, houdt God dan van alle mensen? Ja, God houdt van alle mensen, ja, dat klopt. God kan zijn schepselen niet loslaten. Ja? Dat kan hij niet. Ja? En dat is bizar om te bedenken, hè? Ja, er zijn ook wel mensen bij die niet van houdt. Ja? God die is met... God is... Gedurende jouw leven met ieder mens bezig. Je probeert mensen op allerlei manieren te bereiken. En jij kunt natuurlijk zeggen van zet maar in de tuin, ik heb het niet nodig. Of je kunt zeggen ik heb er geen zin in. Jij kunt dat allemaal gewoon naast je neerleggen. Dat kan allemaal. Maar hij is met ieder mens bezig. Hij kan zijn schepselen niet loslaten. Geen enkel schepsel. Ja, ik ben natuurlijk jarenlang directeur geweest van Tot Helders Volks. Een van de bekendste takken van Tot Helders Volks is het Scharlakenkoord. Dus wij helpen, het Scharlakenkoord helpt heel veel prostituees uit de prostitutie. Een fantastisch werk wat ze daar doen. En ik kwam dus, het hoofdkantoor lag aan de ouderzijds Voorburgwal. En het werk vindt natuurlijk plaats op de wallen. Dus ouderzijds Voorburgwal, ik moest vaak voor mijn werk zeg maar over de wallen lopen. Ook s'avonds laat soms, want dan had ik een vergadering met de Raad van Toezicht of iets dergelijks. En weet je wat ik daar geleerd heb? Dat God daar aanwezig is. Dat God daar is op de wallen. He, dat God, en dan moest ik heel vaak denken aan Psalm 23. He, ook al zit je in het dal van diepe duisternis, ik ben bij jou. He, deze vrouwen zitten in het dal van diepe duisternis. Allemaal. En God staat daar niet ergens aan de buitenkant van de wallen te schreeuwen en te zeggen van, ja luister dames, je moet er eerst even uitstappen en dan ben ik bij je. Hij is daar. We hebben zoveel gezien van Gods werk, zeg maar, onder prostituees, zonder dat wij nog maar iets gedaan hebben. God was de hele tijd, ging de hele tijd reddend voor ons uit. Wist je dat? God gaat altijd reddend voor ons uit. Ja? Als de verspieders het land binnenkomen, hè? Je moet natuurlijk aan denken aan Raga op de hoer. Maar als de verspieders het land binnenkomen, ja, en dan denken zij dat zij daar wat moeten halen, zeg maar. Dat zij wat moeten brengen, dat ze allerlei kennis moeten opdoen. Maar God was al lang aan het werk, voordat zij er nog maar geweest waren, die verspieders. Hè? Want Rahab die vertelt van, ja, wij hebben gehoord dat die God van jullie een supergrote God is. En dat hij iedereen kan redden. En dat je nergens bang voor moet zijn. Dus God is daar al lang bezig. Daar. Reddend al bezig, zeg maar. En die mensen geven de verspieders een boodschap mee voor het volk. Het werkt net even andersom. Hoor je hem? Zij denken dat ze alle informatie moeten ophalen, maar ze krijgen informatie. Dat is God. Hij is daar al lang aanwezig. Hij houdt van prostituees. Hij houdt van gebroken mensen. Hij houdt van pooiers. En dan kun je niet. En heel veel christenen geloven dat gewoon niet. Die denken, ja, als God ergens niet is, dan is dat wel daar op de wallen. Daar heeft hij zo'n afschuwelijke hekel aan. En dat heeft God. God heeft een afschuwelijke hekel aan. Als het mooiste wat er is, liefde, verkracht wordt iedere dag. Heeft hij een hekel aan. Maar hij houdt van deze vrouw. Ja, en wij hadden allemaal teams die langs de ramen gingen en die vrouwen bezochten. En die teams gingen om 11 uur 's avonds weer naar huis. En daar was er helemaal niemand meer, maar daar was God er nog wel. Want God laat niemand in de steek. Dat is onze God, mens. Zo groot is onze God. Dat hij houdt van jouw collega die je iedere dag uitvloekt. Ja? Dat is onze God. Ja, hij houdt van iedereen. En hij is met ieder mens op deze aarde bezig. Hij kan zijn werk niet loslaten. Dat past niet bij zijn wezen. En als je uiteindelijk ervoor kiest om zonder God te leven, dan is een leven zonder God ook de consequentie van je eigen keuze. Dat kan. Je kunt alles naast je neerleggen wat God je geeft. Dat kan. Ja? Maar hij houdt van ieder mens. En heel veel christenen denken dat niet te begrijpen. Want die begrijpen dat gewoon niet. Die denken van, dus blijkbaar heb je dan als christen, als je dat als christen niet weet, dan heb je toch een soort idee van, ja, maar ik moet eerst wat doen en dan houdt hij pas voor mij. Ja? En dan maak je Gods liefde inderdaad voorwaardelijk. En dat hele discussie voorwaardelijk, onvoorwaardelijk, iedereen begrijpt dat liefde consequenties heeft. Als iemand mij lief heeft, dan moet ik daar toch wel mee. Tuurlijk, het is onzin om dan te praten over voorwaardelijk of onvoorwaardelijk. Maar God houdt vanuit zijn eigen wezen, vanuit zijn onvoorstelbare heerlijkheid en grootheid, houdt hij van ons. Dat is zijn wezen. Dat kunnen wij niet begrijpen. Hij is liefde.
Is er in de eigen visie ook niet gewoon een derde weg? Waarbij de keuze zit vast,
Ik wil er wel even met je over doorpraten straks, maar ik snap denk ik wel een beetje waar je heen wilt, maar het is best ingewikkeld wat je zegt. Hè? Ja. Ja. Ik denk niet dat de uitverkiezing een derde weg is. Ik denk ook niet dat de uitverkiezing... het ging mij ook niet zozeer om een debat te voeren over de uitverkiezing, want dat heb ik genoeg gedaan op compensatie vroeger, zeg maar. Jij waarschijnlijk ook. Maar het gaat mij meer om duidelijk te maken dat wij zomaar... Wij denken zo vaak van ik moet kiezen voor God en ik moet dit en ik moet dat. En natuurlijk... Kan ik kiezen tegen God, maar Jezus zegt het niet voor niets. Ik heb niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Dat, die kern ergens opzoeken, wat betekent dat? Daar ligt een geheim, waardoor jouw keuze, dat kan niet anders, zeg maar, zoiets. Hè? Dat is een soort, je valt er of zo voor, of je jaagt ernaar en dan word je van overrompeld of zo. Ik weet niet wat er met gebeurt, maar dat is anders dan kiezen. Maar ja, ik probeer het een beetje duidelijk te maken. Het blijft ook een beetje zoeken. Dat was verkiezing. Nou, we hebben het ook gehad over voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Gods liefde is niet voorwaardelijk, mens. God houdt niet van jou omdat jij iets doet. Dat is niet zo. In die zin niet, zeg maar. Terwijl tegelijkertijd weten we nogmaals allemaal dat liefde tweezijdig is. Ja, dat liefde vraagt om een reactie. Ja, maar God gaat niet minder van jou houden omdat jij zondigt. Doet hij niet. Dat weten jullie allemaal al lang. Ja? En God gaat ook niet meer van jou houden als jij heel goed leeft. Dat doet hij niet. Hij is het gewoon. Dat is een geheim. Ja? Hij is liefde. Hij kan niet anders. Ja? En hij houdt ook zoveel van je dat hij soms boos op je kan worden. En hij houdt ook zoveel van je dat hij dingen niet toelaat in je leven en ze soms wegbrandt. Dat klopt. Hij wil niet dat je kapot gaat. Zoveel houdt hij van je. Ja? Ja. Ja. Ik vat het even samen goed, want niet iedereen kan het horen. Ik kan het in één zin samenvatten. Jij zegt tegen mij, jij moet kiezen. Kies dan heden wie je dienen wilt. Je haalt Jozua aan en dan zegt Jozua, of dan staat er voor mij, ik en mijn huis, we zullen de Heren dienen, zoiets. Hè? Voor sommige mannen is dat ik en mijn muis, we zullen de Heren dienen, maar dat is wat anders. Hè? Maar goed. Ja. Ja, ik ga het beantwoorden. Kijk, ik... voor mij is het volstrekt evident dat wij iets moeten doen als mens, zeg maar. He? Dat is helder. Ik bedoel, maar het begint altijd ergens anders. Kijk, laat ik het uitleggen met een vers uit de Bijbel. Handelingen 17 vers 25 is voor mij een heel belangrijk vers. In Handelingen 17 vers 25 staat dit. Jullie hoeven mij niet te dienen alsof ik iets van jullie nodig heb. Want ik ben hetzelfde die aan iedereen leven en adem en alles geef. Ja, dus God heeft helemaal niets van jou nodig. Totaal niets. Ja? Hij heeft niks van jou nodig. Jij hoeft hem helemaal niets te geven. Sterker nog, jij kunt God helemaal niets geven. Want God heeft alles al. God, alles is al van God. Dus jij kunt God totaal niets geven. En dat gaat, nee, je mag straks reageren, maar dat gaat ongelooflijk ver, hè? Want wij denken de hele tijd van, ik moet iets doen voor God, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. En dat is het eerste wat ik wilde zeggen, hè? Dus God is hetzelfde die aan iedereen leven en adem en alles geeft, hè? Kijk, en de punt is dan, zolang wij denken dat God de vragende en de eisende God is, dus als we dat geloven is, God vraagt en jij doet, zeg maar, dan zit je op de wettische lijn. Geloven is niet, God vraagt en jij doet. Dat is geen geloof. Geloof is, God geeft en jij mag ontvangen. Dat is geloof. Ja? En dat is echt wat anders. Ja? En vervolgens, maar dat is wel heel erg belangrijk, dus echt, laat dat tot je doordringen. Jij hoeft God niet te dienen alsof hij iets van jou nodig heeft. Hij heeft helemaal niets van jou nodig. Jij kunt hem helemaal niets geven. Helemaal niks. Ja? Dat is het eerste. Dus God geeft van alles aan ons. Hij geeft die keuze van hem aan ons. Hij geeft vergeving aan ons. Hij geeft liefde aan ons. Hij geeft talent aan ons. Hij geeft vrienden aan ons. En vervolgens vraagt hij ook de hele tijd, wat doe je met wat ik jou heb gegeven? Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Nergens anders. Ja? Dus Jezus vertelt niet voor niets heel veel verhalen over de talenten. En dan zegt hij, ik heb jullie talenten gegeven. En dan vraagt hij vervolgens, wat heb je met die talenten gedaan? Dus God geeft en de vraag van God is, wat doe je met wat ik je geef? Dat is de vraag. En meer vragen stelt hij niet. Ja, dus ik merk, en ik zeg dat niet dat het bij jou zo is, hè, maar ik merk dat mensen die heel veel nadruk leggen op hun eigen keuze, jij moet dit en jij moet dat en jij moet zus en jij moet zo, ik merk dat daar het gevaar zit dat je toch nog op het wettische spoor zit. En dat je niet onder de genade, wacht even, dat je niet onder de genade staat. Dat merk ik echt. Ja? En ik zeg het maar gewoon heel scherp, want... Weet je, Paulus die zegt het ook van, ik wil het goede wel, maar ik kan het helemaal niet. En ik wil, weet je, sterker nog, ik wil het ook gewoon niet. Ja, en dan zegt hij, en wie gaat mij verlossen van mezelf? Daar eindigt hij mee. En die diepste verlossing, dat je verlost wordt van jezelf, die hebben we allemaal nodig. En dat is dat je zegt van, Godzijdank, alleen door Jezus Christus is er geen oordeel meer. En door geen oordeel is de hemel opengebroken en die hemel is stampvol met genade. En dan komt er een beweging van boven naar beneden. Dan regent de zegen van God. En dan regent de genade van God. En dan is alle beweging van beneden naar boven is weg. Die is helemaal weg. Er is geen beweging van beneden naar boven. Alleen nog maar beweging van boven naar beneden. Wat God je allemaal wil geven. En dan wordt vervolgens de vraag inderdaad gesteld. En wat doe je met wat God je geeft? Dat is zo'n radicale ommekeer. En zeg maar, half genade, half wet is dodelijk. Is erger dan of wet of genade. Het is een veel ergere mix. Snap je? Ik kan het niet scherp genoeg zeggen. Ja? Dus een lauwe religie is half wet, half genade. En je zult, ik heb liever een echte wetticist. Hè? In plaats van iemand die in de genade ook nog een klein beetje wet binnen fietst, zeg maar. Ja? Dat is echt gevaarlijk. Je moet wel dit. Maar je moet wel zus. Ik kan het echt niet scherp genoeg zeggen, want dit is zo aangelegen punt dit. Ja? Je moet verlost worden van jezelf, net als Paulus. Ik kan het niet en ik wil het niet en ik heb er helemaal geen zin in. Ik ben gewoon, wie verlost me van mezelf? Van je eigen ik. Ja? Dat is echt nodig. Ja, dus, dat, je hebt de vraag. bijna af, hè? Okay, ja. Ik mag nog een kort antwoord geven. Nee, ik vat hem even samen inderdaad. Ja. Dus er was een verwijzing naar Adam en Eva. Hè, dat God wandelde met Adam en Eva in de hof. Wandelen is natuurlijk fantastisch. Ik geloof heel erg in wandelen. Dat we gewoon net. Dat is echt Joods. Het Joodse denken is fantastisch. Hè. Dit is niet een waarheidsdenken, maar gewoon onderweg zijn met elkaar. Ik ben met God onderweg en hij laat me steeds weer dingen zien onderweg. Dus wandelen is echt iets heel moois. Daar geloof ik heel erg in. He, dus niet, wij zijn heel erg Grieks, hè? We zijn heel erg van het Griekse denken, van wat is waar en wat is niet waar, de waarheid. Maar het Joodse denken is veel meer, we zijn onderweg met elkaar. We wandelen, we leven, we trekken met elkaar door de bergen heen. En daar gebeurt het, zeg maar. Nou, en dan zeg jij van ja, en God die vraagt dan toch ook wel van, hij vraagt dan aan Adam en Eva van waar ben je? Jij zegt van, volgens mij is dat meer de vraag van hoe is het met je? Dat denk ik niet. Ik ken ook Hebreeuws. Ik denk dat er echt staat, waar ben je? Adam, waar ben je? Dat ook de vraag is die steeds aan jou gesteld wordt. Waar ben je? Waar ben je nu? Dat is de vraag die aan jou gesteld wordt. Waar ben je? God zoekt jou. En die vraag stel ik ook heel vaak aan mijn collega's en op mijn werk. Waar ben je nu? Ja? Waar ben je nu als vader? Waar ben je nu als... En gaan we door. Waar ben je? Mens, waar ben je? Dat is een hele mooie vraag. Laat die alsjeblieft staan, die vraag. En maak daar niet van, hoe is het met je? Want dat is een andere vraag. En zegt God dan, kom, je moet je bekeren, je moet je omdraaien, je moet, kijk, bekering, dat is natuurlijk ook een punt van, is dat nou, het is ook weer, met allemaal die vragen, wedergeboorte, is dat iets wat ik aan mezelf doe, bekering, is dat iets wat ik aan mezelf doe, moet ik me bekeren, moet ik me omdraaien, daar zitten al die vragen omheen, hè? Dus moet ik keuzes maken, ja, en ik spreek hier gewoon, of ik spreek hier over radicale genade, denk ik. En ik denk dat het gaat om tot inkeer komen. Je bekeren is inderdaad letterlijk je omdraaien. In plaats van met je rug naar God toe gaan staan en met je gezicht naar God toe gaan staan. Zullen we eens even contact hebben met elkaar zo. Weet je, laat je je aanspreken. Dat is natuurlijk gewoon iets heel simpels. Je omdraaien. Maar ja, is dat bekering? Ja, je draait je om. Maar bekering is vooral inzicht. Wat geloof je nou eigenlijk? Ja? Het is tot inkeer komen. Wat geloof je? En de leugen van de Satan is, jij redt jezelf wel. En iedere zelfredzaamheid moet weg. Die moet echt weg. Dat is de voortdurende strijd in ons leven. De voortdurende strijd tussen wet en genade. En ik merk dat ik op allerlei fronten, zeg maar, heel diep in mijn bestaan, allemaal wettische dingetjes heb. En ontmasker daar steeds meer, zeg maar. Oude mens, nieuwe mens. Ja, en ik heb ook niets tegen de wet van God. De wet van God is fantastisch. Supermooie belofte, zo gaat God ons maken. Maar de wet in de handen van mensen is superlink. Dat is het probleem. Combinatie wet-mens is niet handig. Ja? Is echt niet handig. Ja? De wet, zegt hij, is mijn... Paulus zegt, lees het door, hè? De wet is mijn dood geworden. Ja? Het zorgt voor oordelen, voor aanklagen. Allemaal wat de duivel doet, hè? Hij klaagt je aan, hij oordeelt je. Weet je, en ik vind dat... Ook zo erg dat zoveel christenen zo makkelijk oordelen. Ik snap daar werkelijk waar niks van. Wie ben jij om een uitspraak te doen over homoseksualiteit als je er geen reet van begrijpt? Als je nog nooit met een homo hebt gepraat. Hou je een bek dicht. Ja? Echt alsjeblieft. Ja? Iedereen die christen is en een andere geaardheid heeft, die weet veel meer over het onderwerp dan jij. En die hebben al veel meer geworsteld dan jij ooit hebt geworsteld. Hou je mond. En laat ze welkom zijn. Altijd welkom. En ga dan niet zeggen, je moet eerst dit en je moet dat. Hoezo voorwaardelijk? Doe eens normaal, man. Ja? We moeten echt gewoon echt soms een pak slaag krijgen, mannen. We oordelen ons suf. En iedere dag leef jij van geen oordeel meer. En je oordeelt je suf. Echt, ik kan er echt van janken, weet je dat? Kan ik echt van houden. Ook omdat ik het zelf in mijn leven ervaren heb, hoe hardgrondig je dan de vernieling ingaat. Als je geoordeeld wordt. Ja? Ja? Goed, we gaan niet stoppen, man. Dankjewel. Ja?